Broeders en zusters, ik heb wel gemerkt dat jullie allemaal met grote enthousiasme en vrede aan de vakantieweek zijn begonnen. Ik heb zoveel blije gezichten gezien en zoveel goede verwachtingen al gehoord. Ik denk dat jullie ook de deur achter je gesloten hebben, alles verzorgd, de kleintjes verzorgd, de piet verzorgd, wat er nog meer een levende haven is. En gezegd hebben, nou gaat het beginnen. Wat doet de mens wanneer hij met vakantie gaat? Dan doet hij recreatie. Dat betekent re, dat is opnieuw, en creatie is scheppen. Hij zoekt herschapen te worden. We zouden zeggen vernieuwd te worden. Iedereen die met vakantie gaat, die denkt weer nieuwe moed, kracht op te doen, het oude achter te laten, het oude denken en het oude zorgen achter te laten. En het is in een heel nieuwe omgeving, of misschien wel meer of minder bekend, toch even zijn levenskracht en zijn levens moeten vernieuwen. En daar zijn wij natuurlijk samen hier ook voor. We willen in het natuurlijke ons verfrissen. We willen wat uitrusten. We willen door onderling contact wat nieuwe levensmoed opdoen en wat nieuwe gedachten en wat nieuwe allerlei nieuwe dingen meemaken, zodat we weer over een week verfrist naar huis kunnen gaan. Maar we zijn behalve natuurlijke mensen, zijn wij ook geestelijke mensen. En we zullen dus ook willen gaan zoeken naar een recreatie in de geestelijke wereld. Want dat maakt in ons leven een groot deel van ons leven uit, het geestelijke. En daarom zoeken we daar ook onze ontspanning. Nou, laat ik liever met een bijbels woord zeggen, onze vernieuwing. Wij zoeken daar ook een vernieuwing van ons denken. Zodat we weer met een hele frisse geestelijke gedachteinhoud terugkomen wanneer in Den Haag en in omstreken. En waar kunnen wij, hoe kunnen wij ons beter gaan recreëren dan met het woord God? En wie kan ons beter daarbij begeleiden dan onze meester zelf, waarvan de discipelen vlak voor zijn heen gaan met verwondering, zei de Heer, wij weten dat Gij alles weet. Niet alleen op deze wereld, waar Hij ook blijk had gegeven veel dingen te weten, maar bovenal dat Hij alles wist van de geestelijke wereld. Die kan ons het allerbeste begeleiden. Als tot gisteren. Daarom heb ik een gedeelte, het hoge priesterlijk gebed, opgezocht in Johannes 17. Waar de Heer zelf spreekt tot de Vader en waar Hij heel duidelijk openbaar de dingen van het, en rechtstreeks de dingen van het Koninkrijk God. Mijn man, dat heb ik aan het onderwerp gemerkt, die zal ons deze week heel ver dit Koninkrijk invoeren. En daar is heel wat te leren, daar is heel wat te bezien, daar is heel wat te kijken, je raakt er eigenlijk nooit uitgekeken. Hier op de aarde raak je op een plekje nog wel eens uitgekeken, maar de hemelse gewesten die zijn zo wijd en zo ver dat we er nooit uitgekeken raken. Maar ik wou deze keer maar een beetje dichter bij de poort blijven. Een beetje dichter aan de vooravond van de dag dat de Heer zelf de poort, de toegang tot dit machtige, heerlijke recreatiegebied voor de geest voor ons zal open doen, zal open gaan doen. Het is eenzelfde tijd uit is uitgesproken in dezelfde tijd als wij nu verkeren. Een tijd dat er feest was in het land van Israël. Wij vieren hier op het ogenblik ook feest. Om met elkaar. Maar dat was ook zo'n feestelijke tijd. Er waren ook veel mensen in het hele land. Die hadden een paar dagen uitgetrokken. En die waren op reis gegaan. Allemaal naar Jeruzalem. Vol verwachting. Want het paasfeest was aanstaande. En net als ieder jaar gingen ze weer op om naar de stad van de grote koning te gaan. En er was blijdschap en verwachting in hun hart. Ze hadden ook hun weerde getrokken. En ze zagen nu uit naar hetgeen er gebeuren, het ging gebeuren. Net als ieder ander jaar. Ja, toch. Niet helemaal precies zo als andere jaren. Hetzelfde was dat wanneer ze aan de beweging gingen, ze telkens nieuwe groepen feestgangers zich bij de oude voegden. Dat waren blijde ontmoetingen. Soms was het familie, soms waren het vrienden, soms waren het degenen die ze een vorig jaar ook al ontmoet hadden. Toen ze opgingen naar het feest, en het was altijd een blij weerzien en een blije begroeting. Maar één ding was toch een beetje anders. Al voortgaande kwam het gesprek al gauw op die ene. Zou je ook opgaan naar het feest? Heb je nog iets gehoord waar hij is de laatste tijd? De een weet te vertellen, ik heb hem gezien. De ander weet te vertellen, ik heb hem horen spreken. De derde weet te vertellen, ik ben erbij geweest dat hij grote wonderen en tekenen deed. En dan zie je dat misschien? Die zegt, ja, ik zelf ben bevrijd. Ik zelf ben door hem genezen. En er werd gretig geluisterd. Naar ieder woord dat er over hem gesproken werd. Hij was het onderwerp van gesprek. Sommige mensen, die waren al een beetje vroeger met vakantie gegaan. Die waren al wat eerder naar Jeruzalem getrokken. Want die hadden het, die moesten voor hun reiniging nog wat eerder zijn. Die wilden rein het paasfeest meevieren. En ze wisten dat er dingen in hun leven waren die nog goed gemaakt moesten worden. Daarom waren ze al vroeger gegaan. En die bevonden zich dus al enkele dagen voordat de grote stoet kwam, bevonden die zich al in de tempel. En daar spraken ze ook tegen elkaar. In groepjes stonden ze bij elkaar en zeiden, zou die ook komen? Zou die ook komen? Nou, ik weet het niet, heb je het niet gehoord? Wat de fariseeën en de schriftgeleerden, de leiders van het volk, wat die gezegd hebben? Dat wanneer iemand weet, waar die is, dat ze bij ons, bij hen moeten komen zeggen, want die hebben niet veel met hem op. Ja, maar het is toch een machtig leraar. En dan kwamen de verhalen weer los. En vooral één ding, dat deze deur wel is, dat was wel het machtigste wat ze wisten. Heb je gehoord? Hij heeft een man uit de doden opgewekt, Lazarus uit Bethanië. Dat ging van mond tot mond. Er was spanning onder de mensen. Weet je waar het spanning was? Daar in de tempel, in een van de bijgebouwen, achter die gesloten deur. Daar verzamelde het Sanhedrin. Daar verzamelde de leiders van het volk. En ze zeiden tot elkaar, wat je ook zegt, het helpt je niet toch? Het helpt je niet. Zie je niet? Het hele volk loopt achter hem aan. Er is maar één lucht. Sterf. En Gamaliel, die zei het heel duidelijk. Het is beter dat er één man sterft, als dat het hele volk, hij dacht, verloren gaat. Maar zo was het niet. Er zou wel één man sterven. Maar om het volk te behouden. Maar om het volk te behouden, daarvoor. Onder deze mensen was de spanning ook buitengewoon groot, want ze merkten wel, wanneer hij voet krijgt onder het volk, dan is ons rijk uit. Dan is het met ons afgedaan. Vandaar dat ze onder elkaar bezochten hem te doden. Zij zijn zichzelf, onder al die spanningen, wat deed hij zelf? Hij ging met zijn discipelen rustig zijn huis. Hij was in Betanië. Hij lag aan de maaltijd in het huis van Simon. Hij was op de weg en hij liet het zich wel gevallen dat het zijn ezel haalde en dat ze voor en achter hem de takken van de bomen legde en hun kleren op de grond spreidde om te roepen Hosanna. Hij ging rustig zijn weg. Hij kwam in de tempel en hij ging Jeruzalem weer uit. Het werd donderdagrijk. Hij stuurde zijn discipelen uit om het ergens in de stad de Pascha te houden. En hij wist precies wat er gebeuren zou. Hij wist precies de weg, die en die weg moet je gaan. En die man zul je zien. En maak het daar maar gereed. Hij zal het je wel wijzen. En die avond, die donderdagavond, lag hij met zijn discipelen aan de maaltijd, aan de Pascha maaltijd. Alles in volle rust. Maar wist hij dan niet wat er gebeuren zou? Of al verschillende malen had hij gezegd dat hij naar Jeruzalem ging om te lijden. Dat hij verhoogd zou worden. Ja, verhoogd van het kruis dan. Dat de tijd, de uren gekomen was dat hij sterven zou voor het volk. Hij wist het allemaal heel goed. En toch gaat hij rustig zijn gang. Dat is de wonderbare heerlijkheid van de Heer. Zijn kracht. En daar kunnen wij allemaal, hij heeft ons ten voorbeeld gegeven wat van leren. Dat wij in alle omstandigheden van het leven in volle rust zijn. Nooit in paniek raken. Nooit, want dan zijn we onze kracht kwijt. Want dan kan de Heilige Geest ons niet meer besturen. Maar Jezus, die bleef dezelfde. Want terwijl ze daar aanlagen, was hij nog bezig om zijn discipelen, zoals hij altijd al gedaan had, te onderwijzen. Met beelden. Hij wees hun erop dat ze niet moesten doen, niet twisten moesten. Of dat wie ze onder hen de meeste zou zijn. En hij gaf hun het voorbeeld door hun voeten te wassen, dat hij, die de meester was, die ze allemaal als meester erkende, dat hij dat wilde doen, als een dienstknecht, dat zij dat ook moesten doen. Hij stelde het avondmaal in, als een beeld, dat ze later tot zijn gedachtenis zouden kunnen vieren, uitgeziende op hetgeen nog moest gebeuren. Zijn lijden en zijn sterven. Zijn overgave van zijn leven. Voor de discipelen. En voor ons. Hij wees tenslotte ook degene aan door wie hij heen zou gaan. Door wie hij hem verraden zou. Dat komt misschien straks nog even op. Dat was wel even een heel moeilijk ogenblik. We lezen dat de Heer ontroerd was in zijn geest. En zo ging hij door. Rustig. En de Heer, vol van liefde, tot zijn discipelen, tot alle die daar aan lagen. Zelfs tot Judas. Dan wijst hij Judas aan. Niet met verwijten, niet met bedreigingen. Want dat zijn de methoden van de boze. Maar hij wijst hem aan door hem een stuk brood aan te bieden. En daarmee toonde hij ook Judas dat hij wist wie of het was. Wie of de verrader was. Maar het ging zo dat de andere discipelen, Johannes en Petrus misschien uitgezonderd, het niet eens gemerkt hadden. En Judas. Toen voer de duivel in Judas Iscariot. Hij nam het brood, alsof het zijn vriend was, en hij ging weg. De deur viel achter hem dicht, en buiten was Judas in de duisternis. En binnen veranderde er ook iets. Het gesprek dat de Heer met zijn discipelen gehad had, kwam op een ander niveau. Het kwam een niveau hoger. Het bewoog zich rechtstreeks in de hemelse gewesten. En daar begon hij met hen te praten. Dan zei hij weer iets. Dan vroegen de discipelen wat weer aan hem. En hij vertelde hen in duidelijke bewoordingen dingen van het koninkrijk God, van de hemelse gewesten, waar zij zich heel spoedig totaal in zouden bewegen met hun innerlijke mens. Hij sprak over de liefde die ze daar tot elkaar moeten hebben. Hij sprak over de verhouding die zij tot Jezus zouden hebben, als een rank aan de wijnstok. Hij sprak van de trooster die hij vinden zou en die hen begeleiden zou, die in hen wonen zou, in de hemelse gewesten, en hen verder brengen zou op de weg van het heil naar de volmaaktheid toe. Over al deze dingen waarover hij wel eens menigmaal in beelden had gesproken, sprak hij nu met zijn discipelen rechtstreeks en zonder beelden te gebruiken. Ze begrepen dit niet altijd. De een vroeg het wat, die kreeg weer antwoord. En de ander vroeg het wat, en die kreeg weer antwoord. En zo ging het gesprek heen en weer. Maar op het niveau van de hemelse gewesten. Op het niveau van hun nieuwe status die ze over binnenkort zouden krijgen. Het was hun gewest, hun hoge grond. Na korte tijd verandert het weer. In onze tekst, daar lezen we, dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zeide. Eerst had hij gekeken, zijn discipelen met hen heen en weer gesproken, maar dan, op een ogenblik, laat hij ook zijn discipelen los. En begeeft hij zich in het gebed, geheel in de geestelijke wereld, en stelt zich voor de Vader. Hij hief zijn ogen ten hemel. Niet omdat hij dacht dat daar de Vader was, maar omdat hij wel wist dat de hemel het beeld was van de hemelse gewesten. Daar was, het was de hemel niet, maar het was het beeld. En daarom lieten zijn ogen de discipelen los en die zagen op naar de hemel. En hij begon te spreken tot de Vader. En eerst stelde hij zichzelf op voor de Vader. Dat is het eerste wat hij deed. En de discipelen, die al gemerkt hadden en zich verwonderd hadden dat hij zo openlijk over al deze dingen tot hen sprak en dacht dat ze het wel begrijpen zouden, die mochten ook horen hoe hij zich bij de Vader, hoe hij zich ten opzichte van de Vader opstelde. We willen dat even lezen. Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Dat even lezen. Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen. verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Gelijk zij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat zij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus die zij gezonden hebben. Ik heb u verheerlijk op de aarde door het werk te voleindigen dat zij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk zij mij, Vader, bij u zelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. We vragen ons af wanneer hij zich voor de Vader stelt terwijl het lijden nog komen moet, waarvan hij zich zo bewust was, waarom spreekt de Heer dan altijd de overheerlijkheid? Vader, de uur is gekomen. Ja, wij zouden zeggen de uren van het lijden, ze breekt u aan, de uren der duisternis. Maar de Heer die spreekt al over heerlijkheid. En dat is niet de eerste keer dat hij daarover spreekt. Wanneer de enkele bladzijden terugslaan, in hoofdstuk 12, vers 28, daar spreekt Jezus ook over het lijden dat komen zou. Maar dan zegt hij in vers 28 ook, Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel, ik heb hem verheerlijk en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Waarom vraagt Jezus om die verheerlijking? Waar wordt de naam van de Vader mee verheerlijk? Waar wordt de naam van de Vader mee verheerlijk? Natuurlijk, wanneer hij beantwoordt aan het plan, wanneer iemand beantwoordt aan het plan dat de Vader met hem had. Als er iemand een prachtige schilderij maakt, dan is dat zijn heerlijkheid, dat die schilderij precies beantwoordt aan wat de schilder erin moet willen leggen. Wanneer iemand een gedicht maakt, dan is dat tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid als het precies weergeeft wat hij heeft in woorden, wat hij heeft uit willen delen. En zo wordt God verheerlijkt in mensen die beantwoorden aan zijn doel. En dat was, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Geestelijke mensen die precies zo functioneren zoals de Vader functioneert. Die precies denken zoals hij denkt. Die precies handelen zoals de Vader zou gehandeld hebben. Die ook dezelfde gezindheid hebben. En dat had Jezus gedaan. Hij was aan de Jordaan gedoopt. En toen had de Vader laten zeggen, deze is mijn zoon, mijn geliefde, waarin ik mijn welbehaag heb. Zijn welbehagelijke zoon. En hij had deze zoon van hun welbehagen een opdracht gegeven. En wat was die opdracht? Wat was de opdracht die de Vader hem gegeven heeft? Sommigen denken om mensen te genezen en te herstellen en gelukkig te maken. Maar wanneer we het eventjes opslaan, Marcus 1, dan lezen we daar precies wat de opdracht was die de Vader aan zijn zoon gegeven had. In vers 34, van hoofdstuk 1 in Marcus Lezen we? En hij de nacht velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten en vele boze geesten dreef hij uit en hij liet de geesten niet te spreken omdat ze hem kenden. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en ging heen naar een eenzame plaats en was al daar. Maar Simon en die met hem waren gingen hem achterna. En zij vonden hem en zeiden tot hem, alles goed. En wat zegt hij dan? Nou, daar kom ik weer gauw terug. En hij zeide tot hem, laten we elders heen gaan, naar de naburige plaatsen. Opdat ik ook daar predikte, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij ging predikte in de synagoge in de hele Galilea en de boze geesten dreef hij uit. Wat was dus de opdracht die hij gekregen had? Om het woord te verkondigen. Om het evangelie te verkondigen. En dat evangelie, wat was dat? Dat waren de gedachten, God. Want de Heer Jezus die zegt, ik zeg nooit iets, of ik heb het de Vader horen zeggen. En ik doe nooit iets, of ik heb het de Vader zien doen. Maar dat eerste was heel voornaam. Dat hij door het woord de gedachten van de Vader bekend waren, die van de grondlegging af van de wereld verborgen waren geweest. Hij leerde ons de Vader kennen hoe hij werkelijk was. Hij leerde ons hoe alles, hoe Jezus zich alles gedacht had. Wat zijn bedoeling was toen hij de mens geschapen had. Wat zijn, hoe dat alles functioneerde van met engelen en boze geesten in de hemelse gewesten. En Jezus die had dat allemaal verteld. Nauwkeurig verteld. En om te bewijzen dat het plan God was om te herstellen, om te genezen, om weer een volk te maken dat werkelijk beantwoordde, een geestelijk volk dat werkelijk beantwoordde aan zijn doel, aan het doel God. Daarom ging Jezus rond en hij door tekenen en wonderen bevestigde hij dat wat het herstel kwam van God. Dat was niet het eerste opdracht, maar de tweede. Het voornaamste was dat de mensen het weten zouden. En dan liet hij het in de praktijk van het leven, liet hij zien dat het werkte. Dat is heerlijk, als we dat weten. Het is niet een evangelie van theorie, maar het is een evangelie dat in de praktijk werkt. En nu had hij die opdracht volbracht. We hebben dat juist gelezen. Hij zegt, Vader, ik heb gedaan en ik heb gezegd wat u gezegd heeft. En nu vraag ik wat u in eeuwigheid voor de grondlegging der wereld toegedacht hebt aan de werkelijk gehoorzame geestelijke mens. Ik vraag heerlijkheid. Want dat was de bedoeling geweest, die hier ligt dat. Wanneer de Vader een mens gecreëerd had, die helemaal ontwikkeld en ontplooid was, die helemaal geestelijk functioneerde, in gehoorzaamheid aan de Vader, dan zou hij deze mens de plaats geven in de troon aan zijn rechterhand om te regeren over al de werken van zijn handen. En de Heer Jezus wist, ik heb dat gedaan, dus ik heb recht op de heerlijkheid. Maar waarom vraagt hij dat nu voordat hij geleden heeft? Dat moest hij toch ook nog doen? Wij weten, langzamerhand wel, dat er in de hemelse gewesten voor het lijden een transactie gesloten moest worden. De mensen van de hele wereld, die moesten teruggekocht worden. En om dat te doen, moest de Vader iets hebben. Om de boze, als het ware, om te kopen. en het enige dat recht zijn verheerlijkte zoon. Eerst moest de Vader zeggen, dit is de zoon die mijn naam verheerlijkt heeft, die beantwoordt aan de doel, en dan kon hij zeggen tegen de duivel, wat is hier waar? Ik heb hem een plaats gegeven in mijn troostje. De mens, dat was de plaats die de duivel met zijn hele wezen had begeerd. Ik heb hem een plaats gegeven in de troon. Hij heeft het gebied, hij beantwoordt helemaal aan mijn dood. Wil je me ruilen? Ik wil hem je overgeven. Maar voor al de mensen die met schuld beladen zijn, vanaf de eerste tot de laatste die er leven zal. De eerste die er geweest is, tot de laatste die er leven zal. En wat deed de boze? Hij wist dat de strijd verloren was. Hij zou die plaats nooit meer bereiken. Eén was er, die die plaats innam. En zijn haat was zo groot, dat hij dacht, als ik die ene heb, die op deze plaats in de troon zit, misschien dat ik dan nog kans krijg om die plaats nog alsnog te veroveren. Wat heb ik aan al die met schuld beladen mensen, die de troon toch nooit zouden bereiken? En hij ging op de transactie in. Begrijpt u nu dat Heer Jezus eerst moet vragen, Vader, verheerlijk me, geef me de heerlijkheid, en zeg dat ik geschikt ben, zeg dat ik die plaats heb. En daarom zegt de Vader, laat ik een stem horen uit de hemel. Hij heeft mijn naam is door hem verheerlijk. En ik zal hem nog verheerlijken. Want dat andere zou ook wel gebeuren. Nog maar even tijd. Maar daarom gaat het begin de Heer Jezus zegt, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. En dan zegt hij, opdat uw zoon u verheerlijk is. Wanneer hij de heerlijkheid van de Vader gehad heeft, dan zegt die Vader, hier ben ik, om uw wil te doen. Ik wil mijn leven overgeven, dat leven der heerlijkheid dat ik van u ontvangen heb, dat wil ik overgeven in uw handen, opdat u het over kunt geven aan de boze, om de wereld voor u te kopen. Hij heeft ons voor God gekocht met zijn bloed, met zijn leven. Daarom zegt hij, Vader, verheerlijk mij, en ik zal u verheerlijken. Zoals hij geleefd had op de aarde, zonder één keer contact op te nemen met de boze, hoewel de boze alles in het werk gesteld heeft om hem te verdrukken en te verleiden, daarom is de Heer nooit is hij gevallen. En hij heeft daardoor de naam van God verheerlijkt. En hij zegt, ik zal hem nog verheerlijken. Want ook wanneer hij alleen de weg zal gaan van het lijden, is er dan één keer een zonde in hem geweest? Heeft hij zich één keer liefdeloos uitgelaten? Zelfs tegen hen die hem aan het kruis zitten? Hij zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij is innerlijk dezelfde gebleven. En hij heeft innerlijk nooit contact opgenomen met de boze. Hoewel die hem op hem aangevallen is, met al zijn ongerechtigheid en met al zijn kwaad en zijn alles wat hij opbrengen kon, zijn kracht en zijn macht, heeft de Heer nooit de Vader verloochend en heeft hij nooit het woord van God losgelaten, maar is hij nog de gezindheid God losgelaten, maar hij heeft de Heer, de naam van de Vader, ook in zijn lijden, heeft hij verheerlijkt. Hij zegt, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt is. Gelijk zij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat zij hem gegeven hebt, eeuwig leven te geven. We hebben het straks gezegd, hij was uitgegaan, om het gedachte en het woord God te verkondigen. En het woord God, wat zegt Petrus daarvan, dat waren woorden van eeuwig leven. Woorden van eeuwig leven, dat is het wat de Heer Jezus op de aarde gebracht heeft. En dat waren de woorden God, de gedachte God, die hij overbracht in woorden, zodat de mensen ze horen konden en geloven en aan aanvaarden. En dat gaf hen wanneer ze dat deden. God heeft Jezus macht gegeven om ieder van zijn gedachten, en die waren goed voor de mens, die spraken van eeuwig leven, om die aan de mensen over te brengen. En degene die het aanvaarden, die hadden eeuwig leven, kregen die in zich. Wie mijn woord hoort, zegt de Heer, en het aanvaardt, die heeft eeuwig leven. Zoveel hem aangenomen hebben, die hebben zijn macht gegeven om kinderen God te zijn. Die macht, dat was het eerste wat God hem opgedragen had en waartoe hij hem macht gegeven had. Om aan alle vlees het eeuwig leven te verkondigen. En dan, waarom dan dat het is, gelijk zij, om aan alles wat zij hem gegeven hebt, is het dan toch zo, dat God sommigen aan Christus gegeven heeft een eeuwig leven te geven, en dat er anderen zijn, die hij niet aan Christus gegeven heeft om eeuwig leven te hebben? Is er dan toch zo'n soort uitverkiezing? Nee, hij heeft Jezus macht gegeven om aan iedereen het eeuwige leven te verkondigen. De gedachte God gegeven dat het God wil niet is dat er één verloren gaat. Maar aan de andere kant moet de mens het zelf aanvaarden. Hij moet het zelf aanvaarden. Het eeuwige leven, dat valt je niet in deel als de mijreken. Je zult zelf je geest in werking moeten stellen. En een van de functies van je geest is je geloof. Je zult de woorden die Jezus gegeven heeft, de gedachte God, die zul je moeten geloven. En die zul je vast moeten houden. En dan is er eeuwig leven voor je. Het is niet zo dat God sommigen verkiest voor het kwaad om onder te gaan en verworpen te worden en anderen om te behouden. Het aanbod is ruim genoeg. Leven is het voor iedereen in Gods woord. Gij hebt, zegt Petrus, de woorden van eeuwig leven. En die ze aanvaardt, voor die is het. Maar je moet het dan ook met je geloof aanvaarden. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. En hoe moesten ze Christus, hoe moesten ze God leren kennen? Door de gedachten te leren kennen. God is geen mens dat je zou kennen van gezicht. Het enige God is geest. God heeft gedachten. En die gedachte God, die moeten we leren kennen. Dan weten we wat God met ons voor heeft. Dan weten we ook waaraan we beantwoorden moeten. Om wel behagelijk te zijn voor hem. En het eeuwige leven te beërven. En dat heeft de Johannes, die zegt het in Johannes 1 al. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Dat is natuurlijk een beeld. Die de vader kent. Omdat hij zijn gedachten kent. Die is een, als het ware, we denken nu aan een mens, onze gedachten die zijn verborgen in ons innerlijk. Zo zijn Gods gedachten, stelt het beeld voor, ook in zijn innerlijk verborgen. Die aan de boezem des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons doen kennen. En dat is het heerlijke. Dat heeft Jezus ook duidelijk geopenbaard. In het oude verbond kenden ze de Heer niet. God niet zoals hij was. Wij mogen hem door het woord van Jezus en door zijn prediking mogen wij hem kennen. Is dat niet heerlijk? Dat wij onze God kunnen kennen, de schepper van hemel en van aarde, die zoveel het goede met ons voor heeft, die zoveel in ons ziet en zoveel van ons verwacht, die ons lief heeft, zodat hij zijn enige geboren, zijn enige zoon, die aan zijn doel beantwoordde voor ons overgaat, is dat geen heerlijke boodschap? Die heeft Jezus gebracht.
dat zij u kennen, den enige, waarachtige God. Ik zou nog even de aandacht erop vestigen, dat de Heer Jezus niet alleen zegt God, maar dat je nog twee woorden bij zegt om te identificeren. De enige, waarachtige. Er is er maar één die waar is, die werkelijk is. Zijn er nog meer goden? Wat is eigenlijk een God? Zijn er nog meer goden die een voorwerp van verering en een inspirator? Zijn er nog meer die ons inspireren? Die gedachten willen brengen in ons hoofd? De duivel. Die is altijd bezig om te proberen om in ons hoofd gedachten te inspireren dat geen waarachtige gedachten zijn, geen waarheid is, maar dat zijn leugens. Dat zijn leugens. Daar probeert hij, ik weet niet hoeveel mensen, maar ik weet zelf in mijn eigen leven hoe dikwijls dat de boze geprobeerd heeft om leugengedachten in je te brengen. Om je ergens te beangstigen voor dingen die er niet waren. En je ergens bezorgd te maken over dingen die er helemaal niet zijn. Gewoon Hollands spreekwoord, dat zegt, een mens vreest gewoonlijk het meest door het lijden dat men vreest en dat nooit op kon dagen. En zo, dat doet ook de liefde. Die probeert om altijd gedachten te inspireren die niet uit God zijn. Die leugen zijn, die heeft die klaar om ons angstig en bezorgd te maken, om ons te intimideren en op alle manieren van de waarachtige God en van de waarheid af te houden. Maar Jezus zegt hier heel duidelijk welke God hij bedoelt. De enige waarachtige God. Die komt met waarheid en met gerechtigheid. En als hij en Jezus moeten bekennen, die twee. Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kijk, dat is zo. Als wij Jezus niet geloven, dan kunnen we wel zeggen, we geloven God. Maar wie heeft ons God geopenbaard? Jezus Christus. Dus als we Jezus Christus niet geloven, dan geloven we God ook niet. Als we Jezus Christus verwerpen, verwerpen we ook God. Dus ik heb al enkele keren gehad, wanneer wij anders met iemand aan het bidden was, en dat ik zei, Heer, wil u dit of dat, of ik breng u voor uw aangezicht, dat ze tegen me zeiden, aan wie bid je nou? Aan God of aan Jezus? En ik heb al een paar keer vreemd gekeken. Ik zeg, dat is voor mij precies hetzelfde. Want Jezus is de afbeelding van zijn heerlijkheid, en die lijkt precies, of dat je nou aan Jezus bidt, of dat je nou aan God bidt, dat is precies hetzelfde. Maar de Heer, maar God zelf heeft gezegd, je kunt tot de Heer bidden, want hoort hem, zegt hij. Het is de Zoon van mijn welbehagen, ik heb hem alles overgegeven, ik heb hem alle macht gegeven in de hemel en op de aarde, alles is mij van de Vader overgegeven, zegt Jezus, hoort hem. Dus is er nou verschil tussen, of dat je nou, als je zegt, ik bid tot de Heer, of dat nou tot Jezus is, of dat tot de Vader is. Nou, wij mogen tot Jezus bidden, want die heeft alle macht gekregen. Die doet het in opdracht van de Vader. Jezus, dat is de naam van zijn menselijke naam, de Zoon des Mensen. En Christus, dat is de gezalfde. Dus daar is hij ook duidelijk mee geïdentificeerd. En ook heel voornaam, want er wordt voor tegenwoordig heel veel misbruik gemaakt van de naam Jezus. Dat dingen worden er hun, de Heer Jezus zegt, ze komen in mijn naam, en maar hij heeft ze niet gezonden, hij heeft ze ook niet geïnspireerd, en dat gebeurt op zo'n ogenblik heel veel. En dan moeten wij weten welke Jezus wij hebben. Jezus Christus, de Jezus die gedoopt is door de Heilige Geest en die verbonden is met de schepper van hemel en van aarde, met de enige waarachtige God. Daar willen wij doorgeleid worden. Daar die vereren wij als onze koning.
Mozes zegt de Heer, ik heb u verheerlijk op de aarde door het werk te voleindigen.
Zie je,
als kroon op zijn werk, vraagt hij dus, dat gij mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf.
Wat betekent dat, bij uzelf?
In u, in uw tegenwoordigheid, dus niet in, God is in de hemel, in de onzienlijke wereld, verheerlijk mij in de onzienlijke wereld.
Hebben ze daar op aarde wat van gezien? Wat er gebeurde? Er is in deze tijd, waar dit gebed uitgesproken wordt, in heel die geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer, is er ontzettend veel gebeurd, dat hier op aarde niks van te zien was. Want wij weten heel zeker dat de Heer Jezus, toen hij gevraagd had, verheerlijk mij, dat de Vader hem ook heerlijkheid gegeven heeft. Maar er was daar aan die tafel, in die opperkamer, daar was er niet veel van te zien. Maar in de hemelse gewesten, daar was het wel zo. Dus met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Hé, is het dan toch zo dat niet alleen de Vader van eeuwigheid is, dat Jezus ook van eeuwigheid is? Dat is de vraag. Jezus is er ook altijd. Eer van voor de eer de wereld was Jezus vrouw. Nou, zo is het niet. Want alleen de Vader is van eeuwigheid. Maar in het boezem van de Vader, in zijn denken, in zijn plan, daar was wel de volmaakt geestelijke mens. En als het woord God, Jezus, zoals hij genoemd wordt, het woord dat vlees geworden is. Dat was in zijn gedachten wel geweest. En in zijn gedachten had hij dat woord God, dat vlees geworden woord, Jezus Christus, had hij ook de heerlijkheid gegeven. Die heerlijkheid, die had hij dus in het denken God altijd al gehad. Dat hoorde gewoon bij Gods plan. En dat was al klaar, eer de wereld, God had zijn plannen van eeuwigheid helemaal klaar. En dat stond ook, daar was ook inbegrepen, Jezus Christus, die het plan God, die helemaal zou beantwoorden aan het plan God. Er staat ook ergens van een lam dat geslacht is van voor de grondlegging van de wereld. We zullen toch ook nooit zeggen dat er voor van eeuwigheid af een lammetje in de hemel geweest was. Dat geslacht is. Of zelfs dat de Heer Jezus al geslacht was van de grondlegging van de wereld. Maar wel dat de Vader dat in zijn plan had opgenomen. Dat Jezus als een onbevlekt lam sterven zou voor de zonde van de hele wereld. Dat was er wel in. En daarom, dit betekent ook dat voordat de wereld was in Gods plan, Jezus Christus al die plaats gekregen had waarom hij nu vraagt de heerlijkheid daarboven. Dan, wanneer de Heer zo met zichzelf voor de troon van God heeft gesteld, dan gaat hij met zijn discipelen voor de troon. Hij zegt in vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die zij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat zij mij gegeven hebt van u komt. Van de woorden die zij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat zij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. De Heer Jezus, die heeft dus aan mensen het woord gegeven, doorgegeven, dat ze, en dat hebben ze aangenomen, en dat zijn dus de mensen, de discipelen, waarvoor hij lief is. En het is heel duidelijk wat hij hier zegt over het woord God dat hij gegeven heeft. Eén ding wil ik nog even de nadruk op leggen. Zij behoorden u toe, staat er in vers 6. En gij hebt hem mij gegeven. Dus ze waren al van God, die discipelen. Waarom waren ze al van God? Is het je ook wel eens iets vreemd voorgekomen dat de Heer Jezus tegen die Syrofenicische vrouw zegt: ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En het heil is eigenlijk voor jou niet. Dus ik heb dat vroeger, dit was heel vreemd gevonden. Want ik dacht, de Heer is toch gezonden voor de hele wereld. En alle vlees hebben we net gelezen. Alle mensen willen hier toch het eeuwige leven geven. Maar het begin, het begon in het, bij het volk Israël. En nog niet eens het hele volk Israël, maar de verloren schapen. Wie waren dat dan? Die daarheen en weer dwaalden en zochten naar eten. Dat waren de gelovigen. Dat waren de rechtvaardigen in Israël. En deze jonge mannen, die discipelen, dat waren mensen, toen de Heer ze ging roepen, geloofden ze in God? Ja. En het waren ook, na zover ze konden, waren het rechtvaardigen. De Heer had vroeger Abraham geroepen en gezegd, je moet recht en gerechtigheid in jouw geslacht, moet recht en gerechtigheid blijven. Want, dat was de bedoeling van de Heer, er zou één volk moeten zijn waar nog kennis van God was. Waar nog kennis van de wetten was. Waar nog gerechtigheid was te vinden. Al was het dan geen volmaakte, volkomen gerechtigheid. Rechtvaardigheid. En daar, want daar zou hij zijn zoon doen geboren worden. Waren die er nog toen Jezus geboren werd? Er waren er nog verschillende. Maria, de moeder van de Heer, Zacharias en Elisabeth, Simeon en Anna, en ook deze jonge mannen, dat waren gelovigen. Nathanael, we weten het wel, hè? Een rechtvaardige waarin geen bedrog was. Dat waren mensen die hoorden ergens, die luisterden nog naar God hoor, die waren gerechtvaardigd, die hoorden God nog toe. En aan die mensen, daar verspreekt God, heeft de Heer Jezus het woord God aan toegetrouwd. Waarom is de Heer niet maar direct de hele aarde overgegaan? Nou, dan zou ik vragen of dat het hier in de kapel ook niet zo het geval is. Wanneer wij mensen krijgen in onze gemeente, dan zullen we het altijd zijn als de gemeente de beide kennen. Als ze tenminste alles wat van God gehoord hebben. Als ze tenminste ergens wat religieuze kennis hebben. Dan zeggen we, daar kun je op bouwen, daar kun je aan vasthaken. Er moet natuurlijk wel wat weg. Maar daar kun je op vasthaken om op verder te bouwen. Maar als wij in de gemeente mensen krijgen die nergens van weten, die niet weten wie David en Jozua is, dan is het o zo moeilijk, dan moet je o zo ver van vooraf aan beginnen. Die weten ook dit wat meer wat gerechtigheid en ongerechtigheid is. Die weten geen verschil met tussen goed en kwaad. Ze hebben ontzaglijk veel moeite om de dingen die ze, de manier waarop ze geleefd hebben vroeger, om dat kwijt te raken uit te leven. En dan zeggen wij wel eens, wij moeten op de beste uit de kerken. Daar heb je weinig moeite mee. Maar als om ze in het evangelie over te brengen. Die anderen horen er ook bij. En we doen dat ook. Maar dan moet je zoveel mensen inschakelen. Je moet de jeugd inschakelen wanneer het jonge mensen zijn. Je moet buren inschakelen, je moet familieleden inschakelen. Want je kan toch niet iedere keer in de gemeente helemaal van voren gaan beginnen om te, ja, met hen de kinderbijbel te lezen. Want dat hebben wij in de gemeente wel eens gehad. Dat ze zo weinig wisten en zo weinig tot hen doordrongen dat we zeggen, begin maar eens met de kinderbijbel, dan weet je tenminste de verhalen. Dan hebben we iets waar we op aan kunnen sluiten. En dan kun je wat meer begrijpen van de dienst. Maar zo heeft God het ook met de Heer Jezus gedaan. Hij heeft de Heer Jezus gezonden tot het volk dat God nog kende, dat nog iets wist van zijn wetten, dat nog iets waar hij makkelijk aansluiting vond. En later heeft hij zijn volgelingen verder gestuurd. Dan zegt hij, niet gaan jullie ook naar de verloren schapen van het Heilig Israël, maar gaan jullie verkondigen het evangelie aan alle creaturen. Ga de hele wereld over en gaat het aan iedereen vertellen. Overal. Maar toen waren ze ook niet alleen. Dan gingen er een heleboel al, en tenminste heel wat. En dat, die medearbeiders, die zijn nou uitgebreid. En wij bidden nou ook nog dikwijls, hier stoot nog meer arbeiders uit in die wijngaard, want de velden die zijn wit om te oogsten en er is zo ontzettend veel werk. En zo, maar de Heer, die kinderen tot degenen die al van God waren. En die heeft die het woord God, zoals hij brengen mocht, de verborgenheden, die heeft hij aan hen toevertrouwd. En hij zegt, Heer, Vader, ze hebben het aangepakt. Ze hebben het bewaard in hun hart. En het leven is in hen al ontsproken. Er is al leven in hen gekomen. Omdat ze uw woord in hun gedachten hebben genomen. En al het andere als leugen hebben verworpen. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld, zeg ik niet. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. En al het mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, en ik ben in hem verheerlijk. Hoe was nu de Heer Jezus verheerlijk in deze mensen? Omdat het woord, dat zij het woord dat hij bracht als het woord God aanvaard hadden. Zij hebben dus erkend hem als de zoon die werkelijk verbinding had met de Vader en die de gedachten van de Vader overbracht. Dus, zij erkenden hem wat hij in werkelijkheid ook was. Zij gaven hem eer en lof en heerlijkheid in hun hart. En daarom hebben ze hem verheerlijk. En nou zegt de Heer iets vreemd. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot u. Zie je wat de Heer daar bezig is om te doen? Hij is bezig om zich los te maken. Hij zegt, in het vorige heeft hij gezegd, ik heb alles, de taak die ik op deze aarde had, die heb ik volbracht, daar ben ik mee klaar. En nu kom ik tot u en ik ben niet meer in de wereld. De Heer Jezus is al die jaren lang is hij geweest zoals wij ook zijn in twee werelden. Hij zegt, dan zegt hij, ik ben in de hemelse gewesten, maar ik ben ook op deze aarde. Maar nu verzet hij heel zijn activiteit en zijn leven gaat over in de hemelse gewesten. Ik kom tot u, zegt hij. En dat is niet met zijn hemelvaart, dat is nu op dat ogenblik, terwijl hij daar nog aan in de opperzaal is, zegt hij, dit laat ik alles los. Maar zij blijven nog in de wereld. En daarom, Vader, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die zij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Eén, wat betekent dat? Betekent dat we samen bij elkaar? Nee, dat betekent dat in hen ook maar één soort gedachte functioneert. De gedachte van de Vader. Die hetzelfde zijn als de gedachten in de Zoon, die door het woord in hen gekomen is, dat ze vastgepakt hebben door hun geloof, dat ze nu ook maar één gedachte hebben geleerd. En dat wil de Heer nu ook van ons. Dat wij maar één soort gedachte, dat we ons in geen enkel opzicht door de duivel laten verleugenen, of laten door de wereld laten verleiden tot andere gedachten dan die Gods gedachten zijn. En nou vraagt de Vader, de Heer Jezus aan de Vader: Vader, ik ga nu weg, ik ga mijn werk doen in de hemelse gewesten. Ik ga mijn leven inzetten om de schuld van de wereld weg te nemen. Zij zijn blijven alleen achter. De doop met de Heilige Geest hebben ze nog niet. Dus ze kunnen zichzelf nog niet bewaren. Vader, bewaar ze niet. Zolang ze zelf nog niet gedoopt zijn met de Heilige Geest. En ik van hen weg ga, Heer, want ze zullen, de duivel zal rondgaan om hen te zichten als de karren. Maar in uw naam, Heer, heb ik ze bewaard, wil zij ze nu ook zelf bewaren. Voor het kwaad, dat de duivel niet komt en andere gedachten in hun brengt. Dat de duivel niet komt met gedachten van angst, want die komen van de duivel. Dat hij niet komt met gedachten van bezorgdheid. Dat hij niet komt met gedachten van, nou wordt het toch niks meer. Het is afgelopen, het is uit. Vader, bewaar je in uw naam zoals ik ze bewaard heb. Want de herder zal worden geslagen en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar, zegt de Heer, ik heb voor jullie gebeden. Dat je geloof niet ophoudt. Dat je bewaard blijft. En de Vader, die wil we dus zeker doen. Ik zou nog een eerste door kunnen gaan, maar ik geloof van mijn tijd om. Dus ik wil het hier maar bij laten. Ik wil nog een tweede onderwerp aansnijden.